Maar eerst, ja, het zal u niet ontgaan zijn. Grote spandoeken boven de weg. Ze zijn altijd zichtbaar, hè, begin september. De scholen zijn weer begonnen.
Ja, met voor het eerst in lange tijd weer relatief normaal met fysiek onderwijs in de klas. En in maart 2020, toen de scholen net dicht gingen, spraken we met Erik Smal, wiskundedocent aan het Goois Lyceum. Het is inmiddels ruim een jaar later en we zijn benieuwd hoe zijn eerste schoolweken zijn verlopen. Welkom.
Ja, goedemorgen.
Bent u blij dat het onderwijs weer ouderwets in de klas plaatsvindt?
Daar zijn we zeker heel blij mee. Maar laten we niet te vroeg juichen. Want hoewel het schooljaar dus in dat opzicht weer normaal is gestart, zijn er toch weer scholen of klassen die naar huis gestuurd zijn vanwege corona. Ja. En laten we hopen dat dat zich niet doorzet. En we kijken natuurlijk reikhalzend uit naar 20 september. In de hoop dat dan echt alles weer normaal is. Want het blijft spannend hoe de ontwikkelingen zijn. Hè?
Want behalve die maatregel dat klassen naar huis moeten als er iemand besmet is, is er nog iets te merken van de coronamaatregelen bij jullie op school?
Jazeker. Scholen zijn natuurlijk verplicht om zich te houden aan de richtlijnen. En dat betekent dat kinderen in het lokaal geen mondkapje op hoeven. Maar wel als ze zich bewegen door school. En onderling hoeven zij geen afstand te houden, maar naar de docenten wel. En dat is in een klaslokaal al lastig. Maar bij het wisselen van de lessen natuurlijk helemaal.
Ja.
Dan verstoppen de traphuizen. En als je als leraar daar tussendoor naar beneden of naar boven moet, dan is het net alsof je in een stadion met 60.000 voetbalsupporters zit. Alles zit op elkaar gepakt.
Ja.
Zo werkt dat nou helemaal. Dat moeten we accepteren. En ik denk dat het wel goed gaat.
Ja, leeft het ook een beetje bij de leerlingen? Of hebben die ook zoiets van, ja, ik snap niet zo goed waarom ik dat mondkapje nog op moet?
Ik denk eerlijk gezegd dat laatste. En ze zijn natuurlijk zeker niet achterlijk. Ze volgen het nieuws. Ze weten dat het nodig is. Eigenlijk. Maar tegelijkertijd merken ze ook dat iedereen een beetje makkelijk doet. En soms worden ze erop aangesproken, maar nog altijd zijn er best wel leerlingen die zonder mondkapjes door school lopen. Maar het zij zo.
Maakt u zich zorgen over het hoge aantal besmettingen bij jongeren voor uw eigen gezondheid of die van leerlingen of ouders?
Ik persoonlijk niet, maar het verschilt per docent. En sommigen zijn wel degelijk nog steeds op hun hoede, maar over het algemeen zijn we lekker gestart, want dat was je vraag. Hè? Ja.
Heeft u ook collega's die zeggen van, ik kom hier wel eens geven, maar ik zou eigenlijk het liefste nog thuis achter de computer zitten?
Nee.
Dat niet?
Nee.
Gewoon een beetje voorzichtig doen voor sommigen?
Ja. Maar het is, je vroeg, is alles weer normaal? Nou, dat is het niet. Want scholen, zij hebben de NPO-gelden ontvangen. En dat staat voor Nationaal Programma Onderwijs. En die pot met geld heeft te maken met corona en dan met name met de corona-achterstanden. En er zijn een enorme pot met geld. De middelbare scholen krijgen ongeveer, €700 per leerling om te besteden aan het wegwerken van de achterstanden die zijn ontstaan. Dus nou, aan geld ligt het niet. Maar aan de organisatie wel. En dat komt er natuurlijk aan het begin van dit schooljaar bovenop.
Ja, want hoe groot zijn die achterstanden na zeg maar anderhalf jaar thuis?
Ja, dat is heel moeilijk te meten.
Wisselt ook heel erg van leerling tot leerling?
Ja, precies. Ja. Er zijn natuurlijk leerlingen geweest die heel goed konden omgaan met de vrijheid die ze hadden. En de tijd die ze thuis hadden heel efficiënt hebben besteed. Want laten we eerlijk zijn, tijdens een gewone lesdag, ben je in staat om leerlingen erbij te houden. Maar om nou te zeggen dat dat heel efficiënt altijd gaat, nee, natuurlijk niet. En leerlingen hebben, als ze naar school gaan, veel minder vrijheid om hun eigen tijd in te delen dan toen ze thuis de lessen online volgden. Of niet volgden, maar wel heel efficiënt hun tijd besteden.
Ja. Zijn er nou in die periode ook leerlingen uit het vizier geraakt van school?
Ja, die zijn er natuurlijk ook. Leerlingen die wel inloggen en zogenaamd de les volgen, maar ondertussen andere dingen doen. Mm-hmm. De ene docent was iets beter in het strikt volgen online van wat leerlingen doen dan de andere. Maar er waren ook altijd leerlingen die hun camera niet aandeden. En dat bleek ontzettend moeilijk om die erbij te betrekken.
Ja.
En die zijn gevlucht. Nou ja, dat merk je wel. Er zijn er dus meer met een achterstand. Maar de moeilijkheid verscholen is, waar zitten die achterstanden precies? En als je dat in beeld hebt en je hebt een pot met geld, wat moet je doen om die achterstanden weg te werken?
Ja. En, ja, zeker als het op individueel niveau erg verschilt, is het natuurlijk heel moeilijk om iedereen op dat hogere niveau weer te krijgen.
Ja.
Want dat wordt dan bijna individueel onderwijs in sommige gevallen.
Ja, dat zou mooi zijn.
Dan zou je 3, 4, 5, 6 niveaus in 1 klas moeten gaan aanhouden.
Ja, en dat lukt organisatorisch niet.
Nee.
Niet alleen dat je niet in kaart hebt wat je per leerling zou moeten doen. Dat is echt ontzettend moeilijk om dat per leerling te differentiëren. En als je dan al de mankracht hebt om daar vorm aan te geven, dan moet je ook nog de tijd hebben om dat te doen. Want je hebt natuurlijk te maken met een gewone lessenrooster. Leerlingen gaan naar school tot, nou pak een beetje 3:10. En dan is er eindelijk tijd om tijd te besteden aan het wegwerken van achterstanden. Als je een leerling tot 5 uur op school houdt, dan zijn ze ook niet blij mee. En dan moet je je afvragen of dat werkt.
Ja.
Als je op 5 uur pas naar huis kan, nou, dan is je dag voorbij. Dan maak je mij niet wijs dat je daarna nog fris na het eten aan je huiswerk begint.
Nee, dus het neemt dan ook weer tijd weg van die sociale contacten die zij zo hard nodig hebben en hebben al gemist altijd.
Ja,
die
coronaperiode. Die ze zo gemist hebben. Ja.
Ja.
Want dat is de andere poot van die NPO-gelden. Namelijk, hoe is het met de sociale ontwikkeling van de kinderen? Hoe is het met hun welbevinden? Kun je dat als school in kaart brengen? Dat is ook de taak.
Nou, ja. Als het in kaart brengen van leerachterstanden al moeilijk is, dan is op sociaal gebied is nog veel moeilijker.
Is nog veel moeilijker. Ja. En wat doe je dan om die achterstanden weg te werken? Nou is er een groot aanbod van cursussen die je kunt aanbieden. Maar ja, aan wie? Op welk moment? Hoe organiseer je dat? Hoe krijg je in beeld welke leerlingen waaraan behoefte hebben? Dat is moeilijk, maar tegelijkertijd, we zitten toch al in een periode waarin we ervan overtuigd zijn dat we veel meer zouden moeten doen aan individuele feedback. Feedback per persoon, per leerling. Dat is moeilijk. Dat kwam moeizaam van de grond. Maar met deze gelden en het cursusaanbod dat erachter zit, kun je die ontwikkeling versnellen.
Ja, dat is misschien ook een mooi bruggetje naar iets dat ik eigenlijk ook wilde vragen. Want laten we ook proberen iets positiefs te belichten. Zijn er nou dingen van de afgelopen periode die misschien in stroomversnelling zijn geraakt? Het online lesgeven is iets dat natuurlijk meteen bij je opkomt. Zijn er dingen uit de coronaperiode waarvan u zegt, nou, dat is eigenlijk wel een goede ontwikkeling. Laten we kijken of we dat erin kunnen houden.
Dat is moeilijk te zeggen. Net als met thuiswerken. Er zijn periodes waarin dat bevalt. Er zijn periodes dat je zegt, nou, we moeten het hybride blijven doen. Toch is de algemene indruk van kom maar naar school en dan werkt het beter. Desalniettemin, soms gaat dat best efficiënt. Zeker ook richting toetsen bijvoorbeeld. Dan zijn leerlingen geïnteresseerder in hulp. Ze hebben nog vragen en ze willen graag voldoende halen. Als je dat kort online kunt organiseren, ja, dat is natuurlijk makkelijker dan wanneer je dat op school moet doen.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat door dat thuis lesgeven bijvoorbeeld de ontwikkeling van digitale lesmaterialen nu sneller is gegaan dan die al ging.
Ja.
Ik weet dat sommige docenten waren daar al heel actief mee bezig.
Ja, sommige dingen. Ja, nou, je ziet aan mijn rimpels wel dat ik tot de oudere generatie behoor. En ik vind dat lastiger dan de jonge collega's die een jaar of, laten we zeggen, een jaar of 30 zijn. Als ik die zie toveren af en toe met wat allemaal mogelijk is, denk je, wauw, wat mooi en wat goed. Voor mij is dat moeilijker. Maar daar moeten we denk ik geen wonderen van verwachten. Maar waar scholen op inzetten, veel op dit moment, en zeker ook het Goois Lyceum waar ik dus werk, hoe kun je het beste feedback geven aan leerlingen? Het zij aan groepen, het zij per persoon, individueel. Het zij natuurlijk als je toetsen online afneemt. En er zijn allerlei methodes tegenwoordig waarbij je zogeheten formatieve toetsen, het zijn toetsen die je niet geeft voor een cijfer, maar alleen maar om daarna feedback te kunnen geven. Feedback voor jou als leraar van hoe staat de klas ervoor, maar ook feedback voor leerlingen, hoe sta jij ervoor?
Mm-hmm.
Nou, dat soort methodes zijn er steeds meer. waarbij je dus digitaal een toetsje afneemt. En de computer tegen jou zegt en tegen de leerling zegt, dit ging goed en dit ging niet goed. Dat moet je dus nog oefenen en dit is goed genoeg.
Nou, en hopelijk
dat zijn mooie ontwikkelingen.
Ja, en hopelijk geeft dat dan ook meer inzicht in hoe nu verder met de achterstanden en dergelijke. Dank wel voor de toelichting. We houden dit graag in de gaten. Dus we komen hier wellicht nog later in het jaar een keer op terug.